Fijn dat je er bent voor deze zevende aflevering alweer van deze podcast over burn-out. En vandaar wordt het eindelijk interessant, omdat we over herstel gaan praten. En ik maak natuurlijk een grapje, omdat ik weet dat alle eerder besproken onderwerpen zijn essentieel om te begrijpen, maar ook te herkennen wat je meemaakt. Maar ik weet ook dat wij, de mensen die gevoelig zijn voor een burn-out, ook praktisch en resultaatgericht in herstel zijn. En daarom is deze aflevering zo belangrijk. Dit is een vrij lange aflevering en om de juiste aandacht aan die onderwerp te geven, heb ik die aflevering dus gesplitst in twee delen. Uiteraard kan je ze achter elkaar luisteren, maar je kan ook kiezen om te stoppen tussen de twee delen. Ik ga om te beginnen vandaag een paar open deur intrappen, omdat ik simpelweg weet dat het anders is om iets te weten dan het horen van iemand anders. Maar laten we beginnen met de vraag, wat is herstellen of genezen van een burn-out precies? Nou, genezen in het algemeen wordt gedefinieerd als beter worden. Herstellen van een ziekte bijvoorbeeld, gezond worden. En dat is natuurlijk geen geheim, maar waarom is het belangrijk om hierbij stil te staan? Omdat genezen een belangrijk doel voor jou wordt de komende weken, maanden of jaren naar je burn-out. En daarom is het zo essentieel om vooraf het juiste doel te definiëren. Als ik mezelf als voorbeeld neem, toen ik nog machteloos thuis zat, wilde ik natuurlijk ook beter worden. En je zou dan denken dat de essentie is om eigenlijk om alle symptomen, zoals angsten, somberheid, vermoeidheid, pijn, te laten verdwijnen. En dat was natuurlijk ook absoluut een wens op dat moment. Maar hoe gek het ook klinkt, en hoe ziek ik ook was, toen de tijd van mijn eerste burn-out in 2005, weet ik nog heel goed dat het belangrijkste voor mij was om weer te kunnen functioneren en presteren, zoals ik altijd had gedaan. Ik wilde mijn baan en mijn plek in de maatschappij terug. En ik schaamde me ontzettend om thuis te zijn. De stem in mij zei gewoon, wat een loser. Ik moest naar mijn werk. Ik had zoveel te doen. Mensen die rekenden op mij. En ik had het gevoel dat ik iedereen in de steek liet. En op basis van die overtuiging werd mijn doel voor genezing eigenlijk weer kunnen functioneren zoals ik gewend was. Weer de oude zijn, zoals we vaak zeggen. En door te luisteren naar veel mensen die ook een burn-out hebben meegemaakt, weet ik dat dit ook een vrij gangbaar redenering is. Perfectionisme en schuldgevoelens hebben vooral in het begin altijd de overhand. Maar de vraag is, waarom klopt die gedachte eigenlijk niet? En nog belangrijker, waarom staat juist die gedachte in de weg van je echte genezing? Om te beginnen, weer kunnen functioneren of presteren, is eigenlijk een doel die naar buiten is gericht. Wat we op dat moment proberen, is ons beschadigd imago te herstellen. Van de persoon die opeens uitvalt op het werk, wil je terug naar de persoon die alles kan zoals het altijd zo was. Iemand waar je op kon rekenen. En eigenlijk willen we dus weer anderen en onszelf overtuigen van onze waarde. In plaats van te werken aan de essentie van het probleem, van binnenuit. Dit is dus de eerste reflex voor mensen die een burn-out hebben meegemaakt. Terug gaan waar ze waren. Wat ook belangrijk, en dat is ook de tweede reden dat de manier van denken niet efficiënt is, is dat onze waarde wordt nooit bepaald voor wat en hoeveel we doen, maar gewoon door wie we zijn. En ondanks de burn-out en hoe we ons op dat moment voelen, is onze waarde als mens niet aangetast. Integendeel is het juist het moment om te zien hoe waardevol we echt zijn. En dat is wel een concept die heel moeilijk is om te begrijpen als je middenin zit. Maar achteraf kan ik je vertellen dat dat absoluut de waarheid is. De derde reden is dat waar de oude willen zijn, klinkt in principe goed, maar je moet goed nadenken over wat het voor jou precies betekent. Wanneer iemand met een burn-out zegt, ik wil waar de oude zijn, bedoelt je eigenlijk vaak hard kunnen werken, sociaal druk kunnen zijn, voor anderen klaar kunnen staan, enzovoort. En dit was inderdaad zeker een versie van onszelf, maar nu is het juist tijdens de burn-out een mooi moment om je af te vragen of dit de juiste versie was van jou. En de vierde reden waarom de gedachte niet efficiënt is, is dat op hetzelfde niveau functioneren als voor de burn-out, is eigenlijk niet alleen een ongezond doel, maar ook bijna onmogelijk. En als dit je doel is, is de kans groot dat je jezelf keer op keer gaat teleurstellen door het simpel niet te kunnen bereiken. En geloof mij, ik heb de fout ook gedaan. En nog steeds wel eens. Maar stel je nu voor dat we een burn-out zien als wat het daadwerkelijk is. Een heftig allergische reactie op een bepaalde manier van leven. En als je dat weet, ga je dan weer op zoek naar alles wat je allergie triggert? Als je het simpel bekijkt, zo denk je waarschijnlijk nee, inderdaad niet. Alleen dat doen we wel met z'n allen. En een andere vergelijking die ik zelf altijd interessant vond en makkelijk te begrijpen was, voor mezelf maar ook voor anderen, is wanneer je geblesseerd raakt. Als iets gebeurt met jou en je had een been of een enkel breken, nou, je kan de eerste keer in principe vrij goed herstellen. Maar als je keer op dezelfde plek geblesseerd raakt, is de kans natuurlijk heel groot dat dit een zwakke plek zal blijven. En voor een topsporter die te vaak geblesseerd raakt, wordt het op een gegeven moment onvermijdelijk om te accepteren en beseffen dat je een andere carrière moet gaan zoeken. En dat is natuurlijk heel moeilijk te accepteren, want hij of zij, net zoals jij en ik, hebben ons volledig geïdentificeerd met wat we deden. En eigenlijk minder of nauwelijks met wie we zijn. En ons hele leven is dus gebouwd rondom die sport, dit werk, dit carrière. En je wilt dat niet zomaar opgeven en dat is logisch, want het is tenslotte een groot deel van je identiteit geworden. Maar wat het voorbeeld van de topsporter ook interessant maakt, is dat het niet is omdat ons lichaam het niet meer aan kan of verder wil, dat je niet de talent had voor wat je deed. En het betekent eigenlijk alleen dat het te veel van jou vroeg. En je zou kunnen zeggen dat dit juist leert in de weg van acceptatie. Maar er zijn verschillende manieren om dit te zien. En geloof me, ik was goed in mijn werk. En dat is echt zonder enige arrogantie. Ik was daarvoor ook erkend op veel manieren. En het heeft me dus lang gekost om te accepteren dat het simpelweg niet voor mij was. Maar achteraf besefte ik wel twee belangrijke punten. Ten eerste, ook als het op een gegeven moment zo kan voelen, het is zeker niet weggerooide tijd en energie geweest. Het heeft je natuurlijk heel veel gebracht aan ervaring en ontmoetingen, onder andere. En ten tweede, de kwaliteit die je zo ver hebben gebracht, heb je nog in je. En het is alleen een kwestie om ze anders in te zetten, op een gezondere manier voor jou. En ook belangrijk, ik zeg zeker niet hier dat je niet verder kan met je carrière, naar een burn-out. Het is mij niet gelukt, maar anderen wel. En de burn-out is in dat opzicht simpelweg een belangrijk moment van bezinking voor wat je wilt en wat je kiest voor de volgende fase van je leven. en wat jouw keus ook zal zijn. Ik gun je alleen niet, eigenlijk, ik gun je nooit om terug te vallen in de oude patroon. Zoals keihard werken, perfectionist zijn, pleasen zonder grenzen. En dit is hoe je het went of keert niet de weg naar genezing. En over genezing gesproken gaan we nu naar een eigenlijk te lange inleiding over de verschillende aspecten van het herstel praten. En ik begin gelijk met het belangrijkste advies van allemaal. Heb geduld. En dit is misschien niet wat je wil horen, vooral als je in het begin van je burn-out zit. Of in het midden overigens. Maar ik nodig je uit om even met mij mee te denken. Hoe lang heb je eigenlijk erover gedaan om burn-out te raken? Was het maanden? Jaren? En als je die vraag nu niet kan beantwoorden, neem die vraag gewoon mee voor een ander moment. Het punt is namelijk dat een burn-out niet gebeurt overnacht. En als ik mijn eigen voorbeeld neem, en dat was best confronterend, kan ik je vertellen. Ik denk dat ik onderweg naar mijn burn-out geweest ben tussen mijn 12e, toen ik 12 jaar oud, en mijn 21e. Toen ik het voor het eerst eigenlijk volledig burn-out raakte. En als je je trouwens afvraagt waarom mijn 12e, dan nodig ik je uit om naar de aflevering over oorsprong te luisteren. Want we weten inmiddels dat een burn-out komt van ver vaak in je jeugd qua oorsprong. Maar oké, terug naar mijn voorbeeld. Ik heb dus eigenlijk 19 jaar actief gewerkt, actief maar wel onbewust, gewerkt aan mijn burn-out. 19 jaar lang streng voor mezelf, met te veel stress. Een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb 19 jaar lang aangestaan, op scherp geweest. En nog steeds is het moeilijk om te horen, maar dat is gewoon mijn waarheid. En voor veel van jullie zal het minder lang zijn geweest en dat is alleen maar goed. Het punt is alleen, en dat is dus waarom ik over geduld heb, het punt is alleen dat iets dat zo lang duurt om te ontstaan, kan simpelweg niet zomaar verdwijnen. En daarom moet je dus geduld hebben. En wees dus vooral respectvol en begripvol voor je herstelproces. En oordeel vooral alsjeblieft niet de tijd die je nodig hebt om te herstellen. Dat andere mensen het wel misschien oordelen, is vervelend, maar dat heeft niks met jou te maken. Dit was dus de eerste belangrijke punt in je herstel, geduld. De tweede punt, en dat is eigenlijk een hele belangrijk advies om te herstellen, is om het niet alleen te willen doen. En alle mensen met een burn-out met wie ik gesproken heb, tijdens mijn onderzoek, hadden allemaal dezelfde conclusie getrokken. En op basis van mijn en hun ervaring zou ik je adviseren om geen tijd te verliezen met hulpvragen. Het hersteltraject is ingewikkeld, moeilijk en daarom vraagt het professionele ondersteuning. Je hebt tijdens een burn-out te weinig overzicht en afstand om je situatie goed te beoordelen zelf. En door misplaatste trots en vertraagde acceptatie heb ik zelf veel te veel en veel te lang weerstand geboden aan die ondersteuning. En achteraf denk ik ja, net zoals jullie waarschijnlijk was ik gewend om alles zelf te doen en het altijd aan te kunnen. Maar op dat moment, geloof mij, vraag help gewoon. Dat is heel simpel en heel krachtig advies. Ik dacht toen, ja, ik kan het zelf, toch? En achteraf kan ik oprecht zeggen dat het zonder van de tijd was. Dus advies van mij, zet je trots en overtuiging opzij en laat je vooral helpen. Het is geen moment om weerstand te bieden, maar een tijd om jezelf echt liefde en rust te gunnen. En de volgende vraag is natuurlijk waar en van wie je help kan krijgen. En daar is eigenlijk op die vraag is eigenlijk geen goed antwoord. Het enige wat ik kan zeggen is, het moet goed en vooral, het moet vooral goed bij jou passen. Maar ik kan je wel een paar richtlijnen geven. Ten eerste, ik adviseer je heel sterk om zoveel mogelijk te delen wat je meemaakt. En vooral bij de mensen die dicht bij jou staan. Want voor die mensen die je ook zelf lief hebben, is het echt tijd om de masker af te doen. En hoe moeilijk het in het begin kan zijn, zal het je op je termijn je ontzettend rust geven. Als mensen weten wat je meemaakt, zullen ze juist minder oordelen dan als je steeds met vaar excuus komt waarom je bijvoorbeeld minder aanwezig bent in hun leven. Wel belangrijk, en daar moet je wel op letten, er is wel een verschil tussen jouw verhaal delen en echt volledig gaan steunen op je omgeving. Want je vrienden, partner, familie zijn absoluut niet de beste bron voor de help die je nodig hebt. En ze kunnen je natuurlijk steunen, maar hun rol is niet om jou te helpen met je herstellen. En er zijn voornamelijk drie redenen om hulp buiten je sociaal kring te halen. Ten eerste zijn je vrienden en familie geen specialist op het gebied van wat je meemaakt. En goed bedoelde advies van mensen die niet weten wat je meemaakt, helpt niet. Integendeel, dat is heel frustrerend. Tenminste, zo heb ik het zelf ervaren. Ten tweede zijn die mensen, hoe lief ze ook zijn, ze kunnen niet objectief naar jouw verhaal kijken, omdat ze jou kennen. En sommigen hebben zelf baat bij dat je niet gaat veranderen. Het klinkt hard, maar zo is het wel. Want je bent tenslotte tot nu toe waarschijnlijk een makkelijk, begripvol. Misschien was je altijd klaar voor vrienden. Je wilde mensen pleasen, dus je was lief en aardig en iedereen vond het eigenlijk best handig en makkelijk. Maar dat moet anders. Dus laat je niet leiden door wat andere mensen denken die je goed kennen. Het gaat nu om jou. En de derde reden waarom ik je niet adviseer om volledig te steunen op vrienden en familie, is als je professioneel hulp buiten je omgeving gebruikt, beperk je de invloed van je burn-out op je relaties. Een burn-out is zwaar, heftig voor jou en uiteraard ook voor de mensen om je heen. En ik zeg niet dat je per se aan die mensen moet denken, maar wel begrijpen dat dat ook een invloed hebt. Want dat is eigenlijk een bom die ontploft. Je kan niet meer zijn wie je was. Oftewel, je bent nog steeds wie je was, maar je kan niet meer doen zoals je deed. En dat heeft invloed op anderen. En de neiging die we hebben om begrepen te willen zijn door onze omgeving is logisch. Maar geloof mij, empathie, begrip gaat alleen zo ver als wat mensen zelf hebben ervaren. En daarom kan je die verwachting niet neerleggen bij je vrienden, familie of partner. Maar nu terug over de hulpbron die je wel kan gebruiken voor je herstel. Nou, de eerste hulpbron zal waarschijnlijk je huisarts zijn. En daar moet je wel een beetje geluk mee hebben. Als je een huisarts die meedenkt, het is perfect. Maar als hij of zij je altijd snel naar huis stuurt met oppervlakkig adviezen, dan adviseer ik je om van huisarts te veranderen. Ook hard, maar jij hebt het beste advies nodig op dit moment. En in de periode van een burn-out heb je ondersteuning nodig en je wilt vooral niet constant vechten om geholpen te worden. En omdat het gaat om je eigen gezondheid, aarzel niet om iemand mee te nemen die je kan helpen, om assertief te zijn, wanneer jij op dat moment niet kan. Want één ding weet ik, toen de tijd, ik wilde gedragen worden, ik wilde geholpen worden. Ik had geen zin om nog te laten zien hoe zwaar ik het had. Ik wilde dat iemand me door mijn hand kon nemen en gewoon ondersteunen. Nou, naast de huisarts, of misschien als aanvullend aan de huisarts, is medicijn. En daar wil ik wel uitgebreid over hebben. Want wat me opviel tijdens mijn interviews, is dat het nog steeds een enorme taboe heerst over medicijn. En dat terwijl we weten dat miljoenen mensen kalmeringsmiddelen gebruiken. Of het gebruikt hebben. En mijn mening, mijn eigen mening over medicijn, en dat is dus echt van mij alleen, is als volgt. Liever niet als het anders kan, maar als het echt moet, gewoon doen. Kijk, het idee dat je vreemde stoffen in je lichaam stopt, vind ik zelf niet fijn. En toch heb ik het gedaan. En als je me vraagt waarom, eigenlijk omdat de stress, de spanning die ik dagelijks moest dragen, mij te veel werd. Ik kon het gewoon niet meer. En ik moest tot rust komen. En soms, om een vergelijking te maken, als je een gebroken been hebt, moet je op krukken gaan lopen. Zo simpel is het. Dus op het gebied van medicijn zou ik je wel de volgende advies willen geven. Ten eerste, als je voelt dat je echt steun nodig hebt en dat je tot rust moet komen in je hoofd en lichaam, dat het te lang duurt, zet je trots, je controle en oordeel allemaal opzij. Ten tweede, laat je adviseren uiteraard en helpen door een goede arts of psychiater. Alle medicijnen hebben voor- en nadeel. Je hebt bijvoorbeeld medicijnen die lang inwerkingsduur hebben, zoals antidepressiva. Je hebt andere medicijnen die sneller werken, maar meer verslavingsgevoelig kunnen zijn, zoals kalmeringsmiddelen. Dus daar moet je je goed laten adviseren. Wat betreft de dosering, luister uiteraard in eerste instantie naar je arts. Maar vergeet jezelf niet daarin. We hebben de neiging om te denken, nou, als de arts dat zegt, dan prima. En dat, uiteraard moet je dat volgen. Maar het is belangrijk om steeds te kijken wat iets met je doet. En zelf bijvoorbeeld heb ik heel snel gemerkt dat ik heel gevoelig voor medicijn was. En dat hoordosering voor mij absoluut niet oké was. Dus dat heb ik goed moeten luisteren om precies te weten wat de dosering was. Dus deel vooral je gevoel en wensen met je arts. En vergeet niet dat jij, als geen ander, je lichaam kent. Vierde advies is, zonder streng te zijn voor jezelf, blijf gewoon bewust bij het gebruiken van medicatie. Het is gewoon goed om jezelf de vraag regelmatig te stellen of je het nog nodig hebt. Of dat je misschien zonder kan. Maar nogmaals, niet met de stuk streng en perfectionisme in jou. Gewoon met liefde kijken van, hey, misschien kan ik het anders doen. En als het niet zo kan, dan is het ook goed. En de laatste advies, laat je ook altijd begeleiden tijdens de op- en afbouwfases. Want je begeleider kan je onder andere helpen met belangrijke vragen over dosering, over bijwerking bijvoorbeeld. Dat was dus over medicijn. Maar hoe belangrijk medicijn kan ook zijn op een bepaald moment en zelf onmisbaar, ze blijven natuurlijk slechts een heel klein onderdeel van de oplossing. Dit is meer een pleister. Begrijp me niet verkeerd, een pleister is af en toe precies wat je nodig hebt. Maar om echt te herstellen, vraagt meer dan alleen medicijn. En juist een andere hulp die je kan krijgen is via therapie. Nou, er zijn heel veel vormen van therapie. En het is best moeilijk om te weten welke je moet kiezen. Gevoelsmatig zullen mensen met een burn-out baat hebben bij cognitief of gedragstherapie hebben. Eigenlijk omdat ze vaak een foutieve schema hebben ontwikkeld voor gedachten, gedrag en beloning. Schematherapie is trouwens juist in dat opzicht ook heel interessant. Want deze therapie focust vooral op het herkennen van bepaalde patronen en het doorbreken ervan. Dus dat is zeker, dat past zeker bij mensen met een burn-out. Langdurig therapie over je jeugd en van alles, heeft meestal niet het voorkeur van mensen met een burn-out. Want dat zijn meestal gewoon praktisch ingestelde mensen die graag duidelijk handvatten willen krijgen om zelf actief aan een herstel te werken. Het belangrijkste in mijn oren is eigenlijk dat je een therapeut moet vinden die, bij wie je een goed gevoel krijgt. En het telt net zoveel als het, misschien zelf meer, dan de therapie zelf. Dus mocht je intakes hebben met mensen en gelijk denken, dit is het niet, het klikt niet, gewoon niet aarzelen, niet denken dat het aan jezelf ligt, niet streng met jezelf zijn, gewoon niet doorgaan en naar de volgende. Nogmaals, assertiviteit, vervelend dat het moet zo, dat het zo moet, maar dat is heel belangrijk. Het gaat nogmaals alleen om jou. Nou, mocht je niet achter de regulier therapie vormen staan, kan je ook kiezen voor alternatief therapie. En die kunnen zeker ook een uitkomst bieden. Misschien kies je voor acupunctuur, voor autonomie, natuurgeneeskunde, orthomoleculaire therapie enzovoort. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit als je vindt dat het een verschil voor je maakt. Het voordeel, een groot voordeel van alternatief therapie, vond ik zelf, is dat de mensen die je tegenkomt geen oordeel over jou hebben, over jouw probleem. Ze geloven je gelijk en ze willen je gelijk ook helpen. Dus dat is heel fijn. Het nadeel is wel dat je hebt tussen zitten heel veel mensen die, ja, voor mijn gevoel een beetje misbruik maken van je situatie. Dus daar moet je ook attent op zijn. En ik geloof zelf dat een combinatie van beide wereld, traditionele therapie en alternatief, het beste is. Maar nogmaals, de keuze is volledig aan jou. Een andere gereedschap die altijd tot handbereik is, is mindfulness of meditatie. Bijzonder en beschapper eigenlijk is dat de meeste mensen met wie ik gesproken heb, vonden meditatie eigenlijk te vaag om überhaupt te proberen. Achteraf eigenlijk was het niet zo verrassend, omdat die mensen, zoals jij ook misschien, heel praktisch gericht waren en weinig geduld hiervoor hadden. En ik ga hier zelf niet proberen om je te overtuigen van de voordelen van meditatie, maar ik wil wel alleen zeggen dat elke dag stilstaan en leren de storm van de wereld om je heen te laten zijn voor wat het is. En simpel een pauze nemen voor jezelf is een heel efficiënte manier om je patroon van constant efficiënt zijn door te breken. Er is trouwens een recept over meditatie en die luidt als volgt: als je geen tijd hebt voor 10 minuten meditatie per dag, dan moet je eigenlijk 20 minuten van maken. En ja, die vind ik gewoon grappig, want daar zit een kern van waarheid in. Maar in ieder geval, dat is aan jou om te kijken of je daar een kans wil geven of niet. We hebben dus tot nu toe gesproken over geduld hebben en hulp vragen als belangrijk onderdeel van je herstelproces. En daar gaan we deze eerste deel van aflevering 7 mee eindigen. Het wordt anders een te lange aflevering om goed geconcentreerd te kunnen luisteren. Tweede aflevering is uiteraard ook beschikbaar, mocht je toch willen doorgaan gelijk. En in deze aflevering gaan we over de volgende onderdelen hebben. En dat zijn namelijk voor jezelf zorgen en acceptatie en begrip van je burn-out. Dankjewel voor het luisteren en tot de tweede deel van deze aflevering.